Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Extra lang en helemaal vernieuwd. Vanaf vandaag hoor je ons elke week een uur lang over digitale technologie. Dit keer nemen we Apple onder de loep met een echte liefhebber van binnen BNR. En we bespreken de uitrol van Donald Trump's lang verwachte eigen tegenhanger van Twitter, Truth Social. Straks meer daarover. Nu eerst de hybride oorlog in Oekraïne. Die wordt namelijk zeker niet alleen op de grond uitgevochten. Elke dag zijn er meldingen over cyberaanvallen aan beide kanten. Van relatief simpele DDoS-aanvallen tot destructieve nieuwe wiper malware. Alle reden om te proberen wat orde in die chaos te scheppen. Wie valt wie nou het meeste aan? En krijgen andere landen, zoals dat van ons, ook een tik mee van het digitale oorlogsgeweld? En daarvoor hebben we vandaag als co-host in deze hele BNR Digitaal Security onderzoeker Ricky Gevers. Welkom.
Dankjewel.
Ricky, in de vroege ochtend van donderdag 24 februari, net nog geen week geleden, is Rusland na heel veel speculatie en dreigingen officieel Oekraïne binnengetrokken. Ja. Ik zat zelf aan de keukentafel toen het gebeurde. Waar was jij toen?
Ik zat op zee op dat moment. Maar het leuke is dat ik eigenlijk de avond daarvoor al door had dat dit zou gaan gebeuren.
Oh, jij wist het gewoon. Ja. Dat is ingelicht.
Wat je heel leuk ziet namelijk is dat de digitale aanvallen eigenlijk voorgaan op de fysieke aanvallen. Dat is ongeveer een tijdsverschil van pak een beetje tussen de 4 en 8 uur.
Maar je had ook echt een mental note gemaakt van wacht even, dit gaat gebeuren.
Ja, letterlijk. En diezelfde avond heb ik daarover getwitterd van wat er nu digitaal daar in Oekraïne gebeurt.
Het ligt nog vast ook.
Gaat een grens over, ja zeker. Dat waren de Wiper-aanvallen op dat moment. Dus op dat moment kwamen er in één keer overal ontstonden bedrijfjes waarvan alle data verwijderd werden.
Wiper-aanvallen, even uitleggen.
Ja, een Wiper-aanval. Wat wel interessant is, de Amerikanen hebben op een gegeven moment een bepaalde definitie gemaakt. Dat noemen ze CNA en CNA. En dat heet Computer Network Exploitation. Dan maak je eigenlijk gebruik van een netwerk. Dat is voornamelijk spionage. En je hebt Computer Network Attack. Dus dan doe je echt een aanval. En de Wiper-malware die maakt zo'n computer dus eigenlijk kapot. En dat is dus, je kan het bijna vergelijken met dat er een bom op een fabriek wordt gegooid. Je maakt die fabriek stuk op dat moment. Dus je maakt niet gebruik van de computers die daar staan, maar je gebruikt die computers om het kapot te maken allemaal. Dat is dus de meest heftige vorm van een digitale aanval die je kan hebben. In het verleden hebben we dat gezien bij Saudi Aramco bijvoorbeeld in 2012. Toen werd dat oliebedrijf helemaal plat gegooid. Sony Pictures is een keer door Noord-Korea plat gegooid. En we hebben NotPetya gehad, die Oekraïne ook probeerde plat te gooien, met een heleboel collateral
virus,
damage.
Waar destijds. We hier ook mee te maken hadden.
Ja, waar we hier heel veel last van hebben gehad. Ja. In dit geval is er een nieuwe wiper in Oekraïne die ze losgelaten hebben. Dus ze hebben die software eigenlijk opnieuw geschreven en opnieuw uitgevoerd. Er zijn twee varianten overigens van. En het grappige is, als je kijkt naar NotPetya, dan zie je dat heel veel bedrijven tegelijkertijd werden aangevallen. Dan verwacht je, hè, toen waren we niet in de volle oorlog, nu zijn we dat wel, dus dan verwacht je dat ze nu misschien dubbelop gaan uitpakken. Maar het lijkt eigenlijk wel relatief mee te vallen. De wiper-aanvallen die ingezet zijn, zijn voornamelijk heel gericht geweest. Dus dan moet je echt denken aan defensiebedrijven, vliegvelden, IT-service providers, dat soort situaties. En we hebben een aanval of een bedrijf gezien, een slachtoffer in Letland en eentje in Litouwen. En dat is eigenlijk de enige twee landen waarbij collateral damage is vastgesteld. Ja. Dus voor Russische begrip is dat heel netjes.
Ja, precisiewerk, bij wijze van spreken. Hey, toen jij doorkreeg dat deze aanval aan de gang was, wat heb je toen gedaan? Heb je gebeld met Defensie of iets dergelijks?
Nee, ik meteen overal. Eigenlijk alleen maar op Twitter gedeeld die informatie van nu is er echt wat aan de hand. En Twitter is een ultiem klankbord om meteen informatie natuurlijk van alle plekken te krijgen. Dus dan krijg je meteen informatie van wij zijn ook getroffen, wij zijn daar ook getroffen. We zien het nu ook daar ontstaan. En dat gaat heel snel allemaal en iedereen wordt dan wel wakker. Dus ik heb de hele nacht ongeveer wakker gelegen op dat moment midden op zee. Of in de haven dan.
Zo. Hoe kwam je aan internet eigenlijk? Satelliet?
Ja, ik lag in de haven, dus ik had het wel gewoon bereiken.
Oh, niet op volle zee.
Nee.
Goed. We hebben nog een andere gast op dit moment in deze uitzending. Die is niet hier, maar op afstand. Paul Duchesne, militair jurist. Bijzonder hoogleraar cyberwarfare. Ik wist niet dat hij bestond, maar dat is een hele geruststelling. Aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, Paul.
Dank je wel.
Hallo. Ligt er volgens jou nu meer nadruk op cyber aanvallen of op andere soorten van cybergeweld als beïnvloeding van online media?
Wat ik zie, en ik volg denk ik dezelfde media als Ricky dat doet. Dus onder andere Twitter als platform om te kijken wat er gebeurt. Zie ik meer beïnvloedingsactiviteiten. Dus waarbij cyberspace gebruikt wordt om beïnvloedingsoperaties, andere partijen draagvlak te zoeken, andere mensen af te schrikken, te motiveren ook. Die zie ik meer dan dat ik informatie meekrijg over het hacken, over de hardere cyberoperaties.
Ja, en is dat omdat ze er niet zijn, denk je, of omdat we ze niet zien?
Nou, ik zie ze in ieder geval niet, dus ik weet niet wat anderen zien die dichter bij de bronnen zitten, bij de infrastructuur zitten of daar dichter op zitten. Maar het feit dat je ze niet ziet, betekent niet dat het niet gebeurt. Het kan zijn dat het nog niet ontdekt is. Het kan ook zijn dat het niet gemeld wordt. Ja. Om allerlei redenen is dat mogelijk. Het kan ook zijn dat er terughoudendheid betracht wordt.
Ja, Rikke, jij noemde de Wiper-aanvallen.
Ja. De attacks en de exploitation.
Je vergeleek dat met een bombardement. Ja. Zijn er meer vormen van cyberaanvallen met militaire betekenis, zeg maar?
Nee, je hebt die twee eigenlijk. En wat Paul zegt hier is wel, denk ik, een belangrijk gegeven. We zien van Sandworm. Hè. Sandworm is een van de grotere hackersgroepen binnen Rusland. Weten we wat die kunnen. Die hebben in het verleden dus de elektriciteitsvoorziening bijvoorbeeld in Oekraïne al platgelegd. Nou, je kan ervoor uitgaan dat ze dat op dit moment kunnen. Dus het lijkt een strategische keuze om dat niet te doen. En wat denk ik belangrijk om te weten is dat je dus die exploitation hebt. Wat ik net uitlegde, die definitie. Dus dan zitten ze in het netwerk en maken ze gebruik van dat netwerk. En daar komt tevens bij kijken dat als je dat doet, dan ben je niet zichtbaar. Dus die partij heeft niet door dat jij daar zit op dat moment. En als je dus een attack doet, dan vernietig je het netwerk. Maar ben je die toegang, dus die informatiepositie die je binnen dat netwerk hebt, die ben je ook kwijt. Dus het zou op dit moment een strategische keuze kunnen zijn dat ze nog even niet alles kapot maken.
Ja.
Maar ik denk dat we echt wel kunnen stellen op dit moment dat alles behalve alle cyberpower die Rusland zeg maar heeft, wordt ingezet. Sterker nog, ze hebben echt maar een klein gedeelte op dit moment ingezet.
Ja, is dat ook
overigens wel aan bij de fysieke activiteiten die we waarnemen. Want er staan heel veel capaciteiten, staan er achter de grens klaar of zijn op afstand beschikbaar. Denk aan de luchtmacht en het luchtwapen. En ook dat wordt niet volledig ingezet op dit moment. Dat kan een bewuste keuze zijn.
Ja, dus jij zegt ook, Paul, zowel in het fysieke domein als in het digitale domein houden ze de kaarten eigenlijk nog tegen de borst.
Ik weet niet of ze het kaarten tegen de borst houden, maar ze opereren volgens mij gematigd.
Ja,
met alle negatieve consequenties desondanks van dien. Hè. Dus wat ik bedoel is, ze zouden massaler kunnen opereren, digitaal, fysiek.
Je zegt, het is erg genoeg, maar het had nog erger gekund.
Ja.
Dus geloof ik ook jouw waarneming, Rikkie.
Ja, en ik vind het altijd lastig om over dat fysieke natuurlijk iets te zeggen. Maar daar heb ik me over ingelezen een beetje. En wat je op social media bijvoorbeeld ook wel terugziet, is dat je voornamelijk jonge soldaten ziet en oude apparatuur. En we weten van Rusland ongeveer wat ze binnen de krijgsmacht hebben. En de echte strategische, of de goede, of hoe ze slimme bommen, om het nu maar te omschrijven, zien we nog niet worden ingezet gewoon. Ik denk dat je die waarneming. We hebben een blitzkrieg eigenlijk verwacht. Hè? Dus in één keer het land in één keer overnemen, allemaal snel. Ja. En ik begin toch steeds meer het idee te krijgen dat ze niet, juist bewust niet voor die strategie hebben gekozen. Maar dat oordeel is verder niet aan mij te vellen. Verder, over het digitale gedeelte kan ik wel echt absoluut zeggen dat alles behalve de maximale capaciteit van wat Rusland heeft, wordt ingezet.
Ja, en wat zou jij zeggen dat de reden daarvoor is?
Ja, dat is speculeren. Sommige mensen, en ik denk zelf dat dat een beetje wishful thinking is, sommige mensen zeggen dat die FSB-agenten dan zeg maar zijn gedeserteerd en dat niet hebben ingezet om die reden. Ik denk eigenlijk dat het gewoon een bewuste strategische keuze is om nog even te wachten om alle middelen in te zetten. En wat ik net al uitlegde, van als jij dus een attack gaat doen, dan verlies je je informatiepositie ook heel erg. En die informatiepositie is op dit moment misschien heel belangrijk om te gebruiken. Ik denk dat het voor misschien de luisteraars ook belangrijk is om te weten dat ze hebben niet alleen strategische posities in Oekraïne, maar die hebben ze ook binnen Europa. Dus je kan er echt wel van uitgaan dat ze ergens in parlementen hier in Europa ook zitten. Daar kunnen ze ook allemaal keurig meelezen nu. En op het moment dat jij jezelf kenbaar maakt, dan betekent dat er heel veel informatie over jou gevonden gaat worden. En dan kunnen al die strategische posities kan je dan kwijtraken. Je kan het misschien wel vergelijken met als er bijvoorbeeld een nieuw geavanceerd wapen is, een tank, die wordt in beslag genomen zeg maar, door Oekraïne. Dan gaan ze die helemaal uitpluizen van hoe alles werkt en wat daarin zit. En met die informatie kunnen ze de volgende tank veel beter aanvallen. Dat geldt hetzelfde voor het digitale wapen.
Ja, ja, ja. Paul Duchesne, Rikke heeft uitgelegd wat die wiper malware is en wat die heeft aangericht. Vergelijkt het met bommen. Wordt met die wiper malware volgens jou een grens overschreden?
Ik denk dat je, als je daarmee, als je met de vraag bedoelt, stel, iemand gebruikt als eerste een wiper om een conflict te starten. Dat is een andere vraag dan, wordt er nu tijdens het conflict een wiper gebruikt en hoe kijk je daar tegenaan? Dat zijn twee verschillende dingen. De eerste vraag gaat over, wat is de, wanneer start een oorlog? En de tweede vraag gaat over de kwestie, hoe voer je een oorlog
binnen toelaatbaarheid
van het oorlogsrecht? Ja.
Ja.
Die wiper kun je in een oorlog gebruiken tegen militaire doelen. Dus militaire communicatiesystemen bijvoorbeeld. Tegen civiele doelen is dat, of civiele objecten, dus civiele communicatieapparatuur, is dat eigenlijk niet toegestaan onder het oorlogsrecht.
Ja, en bestaan er inderdaad op deze manier ook digitale oorlogsmisdaden?
Ja. Dan valt de ene partij een civiel object aan wat bescherming geniet onder het oorlogsrecht. Dat is op zich al een oorlogsmisdrijf.
Ja, en jij zegt de ene partij doet dat, maar kun je met voldoende zekerheid een aanval aan een bepaalde partij toeschrijven?
Uiteindelijk wel. Als je genoeg resources en geduld en tijd besteedt, dan is dat uiteindelijk te herleiden. En dat hoeft geen 100% zekerheid te zijn, maar
ja.
Dan kun je een redelijk argument maken, dat is de oorzaak van die partij.
En wat zeg jij met dit in het achterhoofd van die aanvallen met wiper malware?
Kun je niks over zeggen nu.
Om welke reden niet? Omdat je nog niet weet waar
iets over kan zeggen. Ja, als er iemand iets over kan zeggen, dan is Ricky het, omdat hij de technische kennis heeft. Ik heb die niet.
Ja.
En ik weet ook niet wie nou precies getroffen is en wie daar verantwoordelijk voor zou kunnen worden gehouden. Omdat ik de technische route niet ken die gevolgd is en de methode van aanvallen niet ken.
Ja, wat kun jij daar nog over zeggen, Ricky? Waren het burgerdoelen? Die zijn getroffen. Weten we zeker genoeg dat het de Russen waren?
Nee, op dit moment weten we dat niet heel goed. Dat
komt omdat
er zijn twee varianten van wiper malware op dit moment gevonden. Van de oudere weten we inmiddels wel dat er met enige zekerheid valt te zeggen dat Rusland daarachter zit. Tegelijkertijd kan je afvragen welk ander land gaat op dit moment bedrijven in Rusland natuurlijk wipen.
Ja.
Dus in dat opzicht, if it looks like a duck, weet je wel, dat gezegde, zeg maar.
Ja.
Maar die malware moet helemaal onderzocht worden. En ik denk dat het belangrijkste is dat die malware compleet nieuw is. Redelijk vers gemaakt, om het eventjes zo te noemen. En dat zorgt er vaak ook voor dat het echt een stuk lastiger wordt om die malware te relateren aan een partij. Maar daar gaat heel veel tijd over. En het kan zomaar zijn dat er morgen ergens data gelekt wordt. Of dat de Russische overheid wordt gehackt. Of dat er bekend wordt wie of wat.
Maar tot nu toe dus gewoon onzekerheid op dat moment.
Op dit moment onzekerheid. Ja. Je hebt twee partijen die hier het meest druk mee bezig zijn. Dat zijn EZ en Symantec. Die hebben de grootste visibility in Oekraïne. Dus die hebben de antivirus software daar het meest geïnstalleerd. Die praten, en dat zeg ik even uit mijn hoofd, dus pit me er alsjeblieft niet op vast, maar ongeveer 50 bedrijven die hier slachtoffers van zijn geworden. Zij weten dus exact welke bedrijven dat ook zijn. En helaas laten ze aan ons niet weten welke bedrijven dat zijn. Anders dan dat ze zeggen dat het uit de defensie-industrie komt, IT-services en government related.
Terug naar Paul Duchesne. We hebben het af en toe over artikel 5 van het NAVO-verdrag, dat als één NAVO-lidstaat wordt aangevallen, dat dan geldt als een aanval op allemaal. Als dat met een cyberaanval gebeurt, kan dat dan ook in werking treden?
Ja, kort antwoord is ja. De NAVO heeft erover nagedacht. Heeft die verklaring ook afgegeven. Een aantal bondgenoten hebben dat ook expliciet gedaan, waaronder Nederland. Als de consequenties van een digitale aanval zeer ernstig zijn, en dan zijn er allerlei handvaten worden er links en rechts door staten aangereikt om dat een beetje handen voeten te geven. Als de consequenties zeer ernstig zijn, dan kan die politieke beslissing kan die kant uitvallen.
Ja.
Een politieke beslissing, hè? Dus het hoeft niet zo te zijn.
En wanneer is iets ondersteund door technische gegevens, neem ik dan toch aan?
Ja, zeker. De technische gegevens die eronder liggen. Je moet dan weten wat is de omvang van de schade, wat is het effect van de aanval, hoe is de aanval verlopen.
En weten we zeker genoeg van wie het vandaan komt?
Ja, wie is er verantwoordelijk voor? Als je niet weet wie verantwoordelijk is, kun je daar ook weinig over zeggen als je wil reageren.
Ja, ik wilde tot slot graag het even hebben over de aanpassing van de veelbesproken sleepwet, waarin de Tweede Kamer een meerderheid voor lijkt te zijn. De inlichtingendiensten zouden dan makkelijker bevoegdheden kunnen krijgen, zoals afluisteren van de kabel en zo. Hoe moeten we dit zien? Is dat verstandig onder de huidige omstandigheden? Is dat logisch en begrijpelijk? Of is het een overdreven reactie en staat onze privacy weer eens op het spel?
Nou, het is niet gerelateerd aan de huidige omstandigheden. Want minister Kamp heeft voor de kerst in een afscheidsinterview bij NRC, dacht ik dat het was, al aangegeven dat hij het belangrijk vond dat de inlichtingendiensten hun taak ten volle waar kunnen maken. En dat er op dit moment vastgesteld is door een evaluatiecommissie en door de Algemene Rekenkamer dat dat niet optimaal kan door de configuratie die we nu hebben. De WIF aan de ene kant, de techniek aan de andere kant.
Nee, dat kan dan niet optimaal, maar het is een afweging natuurlijk. Hè? Die privacy staat er natuurlijk aan de andere kant ook gewoon.
Ja, het gaat niet alleen om privacy. Kijk, die diensten hebben als taak om ons veiligheid op een bepaald niveau aan te kunnen bieden. Of eigenlijk te kunnen verzekeren dat we op een bepaald niveau van veiligheid kunnen leven in Nederland. Om die taak waar te kunnen maken heb je bevoegdheden nodig, heb je middelen nodig, heb je mensen nodig. Nou, die betalen wij met belasting en via de wetgeving, de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten, beschikken ze over bevoegdheden. En daar profiteren wij met z'n allen van.
Ja.
Onze privacy is geen stuiver waard als je die niet in vrijheid kunt en in veiligheid kunt genieten.
Ja, ja. Oké, hartelijk dank. Paul Duchesne, militair jurist, bijzonder hoogleraar cyberwarfare aan de Universiteit van Amsterdam.
Digitaal.
We gaan verder praten over de technologiekant van de oorlog in Oekraïne. Beter gezegd, de gevolgen van de Russische invasie. De maatregelen die grote techbedrijven nemen, al dan niet onder politieke druk, zijn haast niet te missen. Ursula von der Leyen riep als voorzitter van de Europese Commissie afgelopen weekend op tot een Europese boycott van Russische staatsmedia RT, Russia Today en Sputnik. In haar woorden was het: de leugens om Poetins oorlog te rechtvaardigen mogen niet langer verspreiden in de Europese Unie. Hoe dat vorm zou moeten krijgen, ja, dat is nog niet eens bekend. Maar Meta, Google en Apple die deden meteen al het nodige door diezelfde Russische media te weren van Facebook, van YouTube en uit de App Store. Ja, wat moeten we daar dan van vinden? Is dat al te haastig of niet? Gaan we nu ook bespreken met Menno Wij. Is hier wel vaker, techjurist van BDO Legal. Welkom, Menno.
Dankjewel, Herbert. Overigens nog gefeliciteerd met het format van een uur. Vind ik heel leuk.
Ja, dan kun jij ook weer langer aan het woord komen.
Daarvoor zei ik het niet. Maar.
Nee, maar het is wel een gevolg mede daarvan. Die technologieplatforms, lopen die nou niet op de zaken vooruit? Is als zij zelf initiatief nemen, dan geen sprake van willekeur? Moeten ze niet wachten op regels?
Nou, twee dingen. Want die regel is er inmiddels, daar kom ik zo wel even op terug. Maar met bijvoorbeeld sowieso het fenomeen nepnieuws, waar dit natuurlijk ook een beetje onder wordt gehangen.
Ja.
Is al eerder een afspraak gemaakt met zelfregulering met grote spelers in Europa van joh, ga nou wat actiever optreden tegen het fenomeen nepnieuws. Maar volgens mij is het nieuws dat een oude verordening uit 2014... uit mijn hoofd 833/2014 voor de liefhebber, dat die zeg maar uit de kast is getrokken en is aangepast. En dat is gewoon een directe Europese wet. En daar is een artikel toegevoegd, namelijk je mag niet faciliteren, maar even in platte woorden, dat dus die staatszender Russia Today en Sputnik, dat wordt uitgezonden op wat voor manier dan ook. En elke partij die daar op internet of met een tv-zender iets mee doet, dat mag niet op straffen van. En twee,
het is gewoon met de namen van die organisaties in een regel gezet?
Ja, er staat gewoon een bijlage in.
En is dat nu actief?
Die verordening die is er. Dus, en die heb ik zelf eigenlijk net voor de uitzending gezien en even gescand. Volgens mij is hij er al eerder vandaag ook al gekomen.
Maar het is wel heel bijzonder dat er dus geen daden in een regel staan die niet mogen, maar gewoon organisaties worden genoemd. Als ze bij wijze van spreken de naam van de organisatie veranderen, dan kunnen ze dat ontduiken.
Nou ja, één. Hè, dus ik zag ook al op media van Europa gaat weer zijn wet maken, lang traject. Hè, dat wordt ongetwijfeld heel lastig gezien die stoere woorden van het weekend waar je terecht op duidde. Maar kennelijk heeft Europa bewezen dat als het moet dat ze extreem snel kunnen schakelen en gewoon een Europese verordening hebben aangepast. Wat ik niet 100% zeker weet is of dan zeg maar dat wel allemaal is goedgekeurd. Maar mijn indruk is, zeg ik toch even wat voorzichtiger, dat deze aanpassing wel in werking is getreden. En ik heb, meen ik, ook een beslissing van de Europese Raad, de European Council, gezien.
Ja.
Die op hetzelfde neerkomt. Maar wat dan de juridische waarde van het besluit is, vind ik weer wat lastiger te duiden.
Het is wel heel interessant, want het feit dat ze organisaties noemen en geen dingen die niet mogen, voorkomt wel een probleem, namelijk dat je het moet gaan hebben over wat waar is. Een juridisch probleem.
Hier wordt gewoon gezegd, deze zenders moeten van Europa af. Hè, of linksom of rechtsom, wat voor manier dan ook, klopt.
Wat is nou het
concrete gevolg? Wat gaat dat nu zijn?
Nou, even aannemend dat deze verordening, deze wijziging van een oude verordening, dat die wijziging in werking is getreden, dat is wel dat ik even dat voorbeeld moet ik wel even maken. En zo niet zal dat ongetwijfeld gaan gebeuren. Maar laten we aannemen dat die gewoon geldt. Heb ik ook gezien dat als je daar meewerkt, dat je daarvoor een straf kunt krijgen, een boete. Hè, dat is typisch Europa, gewoon boetes uitdelen. Dus je moet nu, als je onder de strekking valt als partij, nou, we hebben het over de Facebooks en de grote social media platformen. Heb ik al gezien, die vallen eronder. Die moeten nu verplicht meewerken. Dus het maakt in die zin hun leven makkelijker dat ze zeggen, ja, hallo, er is kennelijk een wet in Europa en dan moeten we het met z'n allen maar mee doen. Ja. En het gevolg is dus dat het, als het goed is, hoe moeilijk misschien ook, zeg maar, in de praktijk handhaafbaar. Internet is natuurlijk grenzeloos. En je kunt heel makkelijk met technische dingen omzeilen. Maar uiteindelijk is natuurlijk de bedoeling om ervoor te zorgen dat deze propagandatelevisie, zoals ook in dat besluit staat, er dus in Europa gewoon er niet is. Vanwege dus nepnieuws en beïnvloeding.
Okay, ja. Dus op Facebook ga ik geen filmpjes van Russia Today meer zien en op Twitter geen tweets meer van Russia Today.
In ieder geval geen uitzendingen van die televisie. Dus
en,
gewoon
en
televisieuitzendingen.
Nog wel gewoon dan.
Wat zeg je?
En in Amerika dan nog gewoon wel.
Als Amerika niet die wetgeving heeft, dat weet ik echt oprecht niet. Maar als daar niet dezelfde wetgeving is en dat is nog steeds een free country, dan kan dat daar dus wel. Maar dit is echt nou, een Europese wet.
Is dit nou onderdeel van het steeds meer beschouwen van sociale media platforms als redactionele organisaties, als uitgevers?
Nou, ze zeiden dus niet, hè, dat vond ik ook gisteren een goede discussie hier bij BNR, gistermiddag. Een krant heeft een bepaalde redactionele eindverantwoordelijkheid, creëert natuurlijk gewoon grotendeels zijn eigen content. En uiteindelijk doet een user-generated platform doet dat niet. Maar de tijd van vroeger, dus wel een regel in 2000 met u bent niet aansprakelijk als platform tenzij, je bent echt platformneutraal. Ja, die is inmiddels wel verlaten.
Ja.
En Europa gaat in steeds meer stappen, als het ware verantwoordelijkheid en zorgplicht geven aan die platformen om iets te doen met die content, als die content linksom of rechtsom niet door de beugel kan, wettelijk gezien.
En maakt het dan nog uit of het wordt gedaan door een organisatie, Russia Today, noem maar op, of door een individu? Want er zijn genoeg individuen die aan propaganda doen, of in elk geval die propaganda herkauwen.
Nou, in mijn optiek wel. Want we vinden kennelijk in Europa iets van de Russische staatstelevisie of Russia Today. Maar ik denk wel dat nog steeds het naar Russische maatstaven gewoon daar een rechtsgeldig fenomeen is. En dat je zegt, wij willen af van trollen, fake news, hè, dus poppetjes die niet bestaan, of poppetjes die inderdaad als persoon iets roepen wat echt onzin is en wat niet kan.
Daarmee zeg ik dat het niet zo uitmaakt, organisatie of individu.
Ja, sorry, dan ben ik niet duidelijk. Het maakt voor mij wel uit. Want een mediazender heeft ook weer een bepaald, in ieder geval vanuit Europese en Hollandse begrippen, een bepaalde, zeg maar, verantwoordelijkheid. Okay. Maar dat betekent ook dat je dus een bepaalde vrijheid hebt, zolang je aan die verantwoordelijkheid houdt. En om nu te zeggen, wij willen dat gewoon een Russische televisiezender, die nogmaals naar die maatstaven Rusland volgens mij volstrekt legitiem opereert, die gaan we bannen. Dat vind ik wel echt fundamenteel iets anders dan, we hebben moeite met een tweet van mij of van jou, omdat daar fake news in staat.
Maar nou zijn Sputnik en Russia Today dus nu de facto geblokkeerd. Voor Poetin geen probleem, stel ik me voor, want die zet gewoon 100.000 individuen in die ongeveer hetzelfde gaan doen.
Nou ja, dus terecht, volgens mij ook gisteren al in de kranten, hoe is dit handhaafbaar? Dus, en dat blijft natuurlijk een kat-en-muisspel. Wat ik me wel nog hard op afvraag, als je me toestaat, Herbert, is, er is natuurlijk nu al, zeg maar, regulering vanuit Europa omtrent wat moeten videoplatformen doen, hè? Dus met je mediawetgeving. Nou, wat zijn de regels voor user-generated platforms? Ik vraag me af of met dit besluit of met deze wet, hè, nogmaals als die geldt, tot in de verder ze daar, zeg maar, tegen dus dit soort regulering en wetgeving ingaan. Dus heeft Europa zich voldoende beseft en nagedacht over dit besluit, we willen gewoon deze televisiezenders weg uit Europa. Staat dat niet misschien toch een beetje haaks op bestaande wetgeving en regeling vanuit Europa, omdat ze zo snel hebben gehandeld? Ik vraag me dat hardop af. Ik weet het niet.
Wetgeving.
Het zou me niet verbazen.
Ja, ja. En daaronder ligt dan de vraag, want dit regelen is eigenlijk een kleine moeite, dat is gebleken. Is dit nu in dienst van de objectieve waarheid? Is die er? Of is dit toch meer een cultureel verschil tussen Europa aan de ene kant en Rusland aan de andere kant? Want ik denk dat in Rusland grote groepen denken dat Europa hier zijn eigen propaganda zit te rechtvaardigen en heel ten onrechte Russische informatie blokkeert.
Nou, ja, sterker nog, ik heb het dus al gelezen bij andere media, dat ook experts op mijn gebied zeggen van, ja, weet je, wat is het probleem met bepaalde propaganda in een oorlogstijd? En dat wij dus daar nu iets van vinden, dat is dus nogal wat. Dus ik ben het volledig met je eens.
Eigenlijk doen we een beetje hetzelfde als wat Rusland. Dus er was vandaag ook in het nieuws dat de laatste twee onafhankelijke zenders in Rusland dan ook dichtgegooid worden.
We gaan eigenlijk censureren, hè?
Ja, dus het is precies hetzelfde, maar dan omgedraaid.
Exact, exact. Ja. Dat is ook, de journalisten zijn er ook. Oh, sorry.
Ja, ja.
Nee, de journalisten zijn er dus ook terecht. Hebben een kritische brief gestuurd. Hè. Doen wij nu eigenlijk niet waar we voor staan, wat we nooit willen, namelijk tevoren censureren? Nou, daar lijkt het wel op.
Oké, voor dit moment bedankt. Blijf bij ons voor deel 2 van BNR Digitaal. Daarin praten we door over social media regelgeving. En dan vooral die op het nieuwe platform van Donald Trump. En met collega Martijn de Rijk gaan we Apple bekijken. En het plezier dat die techreus hem nog altijd bezorgt. Een nieuwe rubriek getiteld Laat mij maar even. Tot zo.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Vanaf deze week hoor je hier elke week een uur lang het belangrijkste technieuws. Nu dus deel 2 van deze editie. Bij ons in de studio is nog steeds security-onderzoeker. Vandaag ook co-host Ricky Gevers.
Dank je wel.
Dat je er nog steeds bent. Ja. En onze gast is technologiejurist Menno Wij van BDO Legal.
Dank je wel.
Hallo. En we gaan nu door naar onze nieuwe rubriek.
Laat mij maar even.
Ja, hoi. En degene die wij even gaan laten is Martijn de Rijk. Verslaggever bij BNR, groot Apple-adept. Iedere week hier podium aan een gewaardeerd collega met een groot hart voor technologie. Welkom dus. Jij hebt voorgesteld om het te gaan hebben over jouw liefde voor Apple. Ja, waarom? Staat hier in mijn draaiboek, maar ik kan het wel snappen. Omdat jij zoveel liefde hebt voor Apple waarschijnlijk.
Ja, zeker. Ik ben een vreselijke gelovige snop met te veel geld. Dus,
dankzij je baan bij BNR, dat is ook goed om te horen.
Ja. Precies het beeld dat ik daarbij heb, hoor. Ja,
Apple is de Mac, iPod, iPhone, iPad. Een recenter product dat niet iedereen zal kennen, dat is de AirTag. Dat is een GPS-label. En daar heb jij een verhaal over.
Nou, ik kan hem ook even laten zien. Het is, ik heb hem hier aan mijn sleutelbos hangen.
Dat is een beetje net hetzelfde soort ding als waarmee we hier ons toegang verschaffen.
Ja,
tot het
gebouw. Zo'n druppel. En die kan je dan. Het ziet er een beetje uit. Als je niet uitkijkt, dan denk je dat het een Mentos is.
Oké.
Ja. En dat ding dat.
Heb je jou in huis ook al gedaan, gemaakt, die vergissing?
Nee, gelukkig niet. Nee. Want aan de andere kant, dan kun je altijd zien waar de kinderen uit hangen. Dat zou wel eens een voordeel kunnen zijn.
Ja, is dat een dure vergissing eigenlijk?
Dat is ongeveer €35 dure vergissingen. Dus dat is te overzien.
Dat komt er ook weer uit, hoor.
Ja, precies, uiteindelijk. Ja.
Maar wat was het verhaal?
Nou ja, dat ding dat maakt contact via alle andere iPhones in het land. En kan dan zijn locatie doorgeven. En dat zie je dan op je telefoon. Waar is dat apparaat? Als ik die sleutelbos nu ergens op de redactie neerleg, dan wijst mijn telefoon me aan, nou, hij ligt precies daar achter die plant.
Ja? Met behulp van de andere iPhones
van
in de buurt.
Van de andere iPhones in de buurt. Dus of als het aan de andere kant van de stad is, dan doet hij het ook.
De bezitters van die iPhone, al die iPhones, hoeven daar geen toestemming voor te geven?
Nee, dat gaat gewoon anoniem. En dat
hebben
is
er ook
niet
geen last van?
Het
klinkt als iets wat ik kijk even naar Menno trouwens.
Ja, dat is met publieke en brief.
Mag dat wel, Menno? Ja. ik heb het ook, sterker nog, mijn zwager heeft volgens mij een heel setje van die dingen gekocht. Ja, en is er heel blij mee, want kinderen met sleutels, die willen nog wel eens wat verliezen.
Ja, maar dat betekent nog niet dat het mag, dat ga jij nu vertellen.
Als het anoniem is, en dat neem ik dan even van jou aan, dan speelt de privacy niet, dan is het geen persoonsgegeven.
Het is met een publieke sleutel en een private sleutel, en nou ja, weet je wel, daar hoef je geen zorgen
over. Is dat opgehelderd, het verhaal?
Ja, het verhaal. Ik moest een dagje werken in Den Haag, dus ik dacht dat is handig als ik dan gewoon maar de trein pak. Wat minder handig was dat ik mijn fiets naast het station neerzette en de sleutels erin liet zitten. Waar ik na een dag hard werken achterkwam toen ik naar mijn fiets toe liep. En denk van, hé, die sleutelbos is wat kleiner dan ik gewend ben. En dan krijg je dat zinkende gevoel van, oh god, zou mijn fiets er nog staan? Nou, die stond er dus inderdaad niet meer. Maar ik had een tracker op mijn fiets zitten. Dus ik keek op mijn telefoon en zag dat hij ongeveer 3 kilometer verderop, om de hoek bij het Onze Lieve Vrouwen gasthuis in West in Amsterdam, mijn fiets ergens tegen een huizenblok aanstond.
En was dus gewoon even geleend?
Ja, zo heet dat dan, hè, als je je fiets sleutels laat liggen. En, dus ik ben stomend ben ik die kant uitgelopen met al mijn spullen op mijn rug. En uiteindelijk heb ik hem daar gewoon teruggevonden. Jammer genoeg had ik natuurlijk geen fietssleutels bij me. En heb ik dus, want hij stond gewoon op slot. De eigenaar, de nieuwe eigenaar, was wat consciëntieuzer dan
juist,
ik.
Ja, ja, ja.
Het was donker, ik heb die fiets gewoon op mijn rug geladen en ben met dat ding naar huis gelopen. Gewoon zo, ik heb mijn fiets terug. En gewoon dat idee dat die persoon die die fiets geleend heeft, de deur uitloopt en dan denkt van, hey, waar is mijn fiets nou?
Is gestolen.
Mijn fiets is gestolen. Kijk, dat is gewoon, dat vind ik een zeer bevredigend
gevoel. Ja, fantastisch verhaal. Kan zo in een Apple commercial. Maar nu, deze dingen, deze AirTags, die zijn ook wel het middelpunt van een discussie.
Ja.
En die gaat over privacy. Want er zijn mensen die stoppen dat stiekem in de tas van hun partner.
Ja.
Om te kijken of die geen gekke dingen doet, bijvoorbeeld.
Ja. Nou ja, en dan is het inderdaad, kijk, natuurlijk zitten er privacyproblemen aan zo'n ding. Hè? Natuurlijk kun je daarmee dingen doen die niet horen.
Maar is dat de schuld van de fabrikant?
Nee, natuurlijk is de fabrikant er verantwoordelijk voor dat hij ervoor zorgt dat dat niet kan. Nou, dit soort trackers die bestaan al veel langer. Tile bijvoorbeeld, dat is de bekendste en de grootste, voordat Apple met het ding kwam, heeft die tracker al jaren op de markt. En in die jaren hebben we nooit iets gehoord over de privacykanten van
de tile tracker. Nu Apple het doet, is het ineens een punt.
Precies. Kijk, en
omdat ze niet alleen dat, publiek mee bereiken.
Niet alleen dat. Het is ook nog eens zo dat Apple wel nagedacht heeft over die privacy. Want op het moment dat ik hem in jouw zak stop, dan gaat dat ding na verloop van tijd gaat die lopen piepen.
Mm-hmm.
Die gaat jou waarschuwen. En jouw telefoon die zegt ook op een gegeven moment van, nou ja, goed, het is nog niet helemaal Android-ready, dus daar moet je een aparte app voor hebben, als je een Android-telefoon hebt.
Ja.
Maar die gaat dan tegen je zeggen van, je wordt al een tijdje gevolgd door een tracker. Weet je dat? En dan kun je zeggen van, ja, dat weet ik. Dat is dat zijn
dus
de autofoto's
van mijn vader. Tegen die muren zou ook vroeg of laat aan
die zou zijn gaan piepen geslagen. En,
als je juist weer niet wil, want dan gaat de dief merken dat hij.
Maar je kunt niet alles hebben. Hè? Dus het is niet perfect voor het voorkomen van diefstal.
Voor mijn beeld. Moet ik je dan voorstellen van, ik heb die app geïnstalleerd op mijn telefoon. Jij laat jouw tracker in mijn tas zitten en gaat mijn telefoon dan ineens tikken?
Als jij een iPhone hebt, dan zegt hij, hey, je wordt gevolgd door een tracker.
Okay.
Je hebt een tracker bij je.
En hij kan dus zien van wie de tracker is of zo. En dan
hij geeft je de mogelijkheid om die tracker dan, bijvoorbeeld, als je hem bij je telefoon houdt, dan zegt hij van, je kan dit en dit telefoonnummer geven.
Ah.
Maar hij geeft niet meteen, dat is de tracker van Martijn de Rijk.
En hij zegt ook niet waar die ligt bijvoorbeeld. Dus je moet wel eventjes nog gaan zoeken waar die precies zit.
Nou ja, je kan hem dan met je telefoon zoeken.
GPS-nauwkeurigheid.
Ja, precies. Nee,
dus hij gaat piepen, toch?
Ja.
Zei je.
Ja, en dan gaat piepen.
Als je geluid gemaakt.
Ja, maar als iemand in een vakje vaag verstopt heeft of wat dan ook, dan vind je hem misschien niet meteen.
Nee, precies. Maar dat
is ook een vraag.
Ja.
Ja, ik dacht eerlijk gezegd dat de discussie ook was. Niet alleen stop ik zo'n tag in de portemonnee of in de tas van mijn vrouw. Maar wat doet Apple met die gegevens, met waar die trackers naartoe gaan? Ik dacht dat zij zelf ook iets met die gegevens deden.
Ze weten niet waar die trackers zijn. Dat is allemaal de andere helft van die sleutel.
Of heb jij dat kunnen vaststellen?
Dat heb ik niet kunnen vaststellen. Okay. Maar weet je, dit is van het soort van, kijk, Apple die maakt daar een enorm punt van dat ze dit echt heel belangrijk vinden. He, Apple vindt privacy in het hele product altijd heel erg belangrijk. En ik ga er zelf van uit dat als ze daar zo hoog van de toren blazen, mm-hmm, dat zodra ze daar dan echt mee de fout in gaan, ja, dan hebben ze zo'n enorm PR-voordeel of probleem zichzelf op de hals gehaald.
Ja.
Dat, ja, weet je, natuurlijk kun je roepen dat die dingen geweldig zijn, maar je zult het toch een beetje hard moeten maken. En als je die dingen echt belangrijk vindt, ja, kijk, en dan vertrouw ik dus als gewone Apple-gebruiker, want ik ben geen techneut, hè, vertrouw ik op hele goede journalisten die dat dan echt wel uit kunnen.
Ik wil graag nog even je mening over de kwesties rond de Apple's App Store.
Ja.
Steeds meer partijen vallen Apple aan, willen af van die commissie van 15% tot 30%.
Mm-hmm.
Wie heeft gelijk, volgens jou?
Nou, allebei een beetje, mag dat? Kijk, ik zelf als gebruiker vind de App Store heel prettig. Ik vind het ook fijn dat er in ieder geval iemand nog kijkt naar de veiligheid van apps. Hoewel, voor 30% mag je dat misschien nog wel wat beter doen dan Apple dat doet. Hè? Want er zitten ook ontzettend veel shit en scams en allerlei onzin in die App Store, waarvan je dan echt zegt van, dat hoort er helemaal niet in thuis. Rip-off apps die €7 per week aan abonnement vragen voor Wordle. Ja, serieus. Ja, 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 op een gegeven moment.
Nou ja, dat gratis is.
Ja, precies. Ja. En dat kan niet. Dus dan, als ze dan geld vragen, dan moeten ze beter hun best doen. Dat is één. Ik vind het ook fijn dat er één adres is. Ik ben niet voor siteloaden en ik ben niet voor 26 andere App Stores, want ik wil gewoon mijn ene adres hebben. En niet gedwongen worden door wie dan ook om een andere App Store te installeren. Ja. Ik vind dat zelf heel prettig. Maar ja, ik vind best dat je je mag afvragen hoeveel je daarvan voor mag vragen. En dat je ook best mag verwijzen naar websites waar je zonder die 30% je mag betalen. Okay. Dat moet gewoon gebeuren. Tuurlijk, ja, ik ben gebruiker, weet je. Ja. Dus
wat is het volgende product dat op jouw verlanglijstje staat van Apple?
Oh, ik ben nu heel zenuwachtig over volgende week. 8 maart, dan is het gerucht dat er weer nieuwe spullen uitkomen. En ik hoop echt dat nou eindelijk is die iMac uitkomt met dat extra grote beeldscherm. Met een M1 Max of een M1 Pro processor. Want ja, dat is zo'n
M2 bril, je gezegd. Ja,
ja, nee, dat geloof ik dus niet. Dat het een M2 wordt. Nee. De M2 komt, die komt voor de consumentenapparaat. En dit is meer een pro-apparaat waar we het over hebben. En de M2 is de opvolger van de M1. De M1X, dat is een soort opgevoerde versie. En die is het voorlopig echt nog veel sneller dan die M2. Dus,
Oké.
Ja.
Dankjewel voor dit moment. Martijn de Rijk, blijf nog even bij ons, want er komt meer
waar jij misschien over te moeien. Ja.
Ja, precies. Daar heb je carte blanche. Volgende week komt hier weer een andere tech-collega hier eventjes wat bijdragen.
Herbert Blankenstein.
Het lang verwachte sociale medium van Donald Trump is gelanceerd. Truth Social heet het. En het moet een alternatief zijn voor Twitter, waar de Amerikaanse oud-president sinds een jaar niet meer welkom is. Je kunt het nu downloaden in de App Store. Alleen nog voor de iPhone, Martijn.
Nou, ik heb het gisteren geprobeerd, maar toen bleek het alleen Amerikaanse. Ja, precies.
Ja, klopt. Ja, dus toch niet in Europa, volgens mij.
Nee, niet in Europa. Nee.
Dus ja, je moet inderdaad in Amerika wonen. Je moet je al lang geleden hebben aangemeld om toegang te krijgen, want het is een beperkte beta-test. Ja. Dus in de loop van deze maand moet het worden uitgerold naar iedereen die erop wil, maar nog steeds dan in de VS. Maar ja, mag je daar gewoon alles doen? Zeker nu elke handeling van de gevestigde social platforms meer nooit onder het vergrootglas ligt, juridisch en politiek. Nou, Menno Wij van Video Legal, wat gaat Trump hier eigenlijk anders doen dan op andere platforms?
Nou, niet zoveel. Want als Trump zegt, ik wil deze app ook naar Europa halen, dan kan hij hoog en laag springen. Maar hij zal zich moeten houden aan de regels die hier gelden. Zeker als het zeg maar een groot platform wordt. Nou ja, daar zie ik hem dan nog wel toe in staat. Hè, dat het zeg maar tot de big tech wordt beschouwd.
Ja.
Dan zijn de regels nog wat zorgvuldiger. En ik durf het wel sterker te zeggen. Ik ben natuurlijk geen Amerikaans recht gespecialiseerd persoon. Maar ik denk ook dat in Amerika er een grens is vanuit vrijheid van meningsuiting. En waar ga je er overheen? En dat hij ook daar met Amerikaanse wetgeving rekening zal moeten houden met zijn Truth Social.
Wat wel vermakelijk is, hij heeft een sociaal medium willen maken zonder censuur. Maar nog voordat er ook maar één tweet geplaatst was, werd een Matt Ortega eraf gegooid, omdat hij een account had gemaakt waarvan de naam de spot dreef met de directeur van Truth Social.
Ja. Nee, ja, volgens mij is zodra je zeg maar tegen Trump ingaat, dan heb je sowieso een probleem. Ja, met hem. En kennelijk ook op zijn platform.
En ik ga even iets citeren uit zijn gebruiksvoorwaarden. Truth Social's Terms of Service include a ban on anything that could disparage, tarnish or otherwise harm. Dus schade doen. In our opinion, to us and or the site. Dus alles wat naar onze mening ons schade doet, dat mogen wij eraf gooien.
En laten we eerlijk zijn, in zeg maar soortgelijke bewoordingen doen Facebook, Twitter, LinkedIn doen dit ook. En dat is dus het punt dat ik wil maken. Waar het verschil zou kunnen maken is met hoe pas je dit in de praktijk toe. Nou, in dit voorbeeld doet hij het dus niet anders dan wat wij wij in Nederland ook hebben gezien met LinkedIn. Heb ik ook een annotatie over geschreven over die zaak van Van Haga. Je wordt,
Van Haga had, ik zal maar even zeggen, onware informatie, ging geloof ik over COVID, gepubliceerd.
Ja.
En de rechter heeft gezegd dat hij die onware informatie niet had mogen publiceren, maar dat toch wel zijn account moest blijven bestaan.
Exact. En op het moment dat je natuurlijk, neemt Trump ook weer, als je iemand definitief van het platform aftrapt, dat heeft natuurlijk best wel wat consequenties, zeker als je op dat moment zelfs de president bent. Maar dat is een live ban. En je kunt natuurlijk niet zomaar, vermoedelijk gestuurd door een algoritme, zeggen, vanaf nu ben je niet meer welkom, dikke doei. Dus van het een of ander moment iemand eraf gooien, zonder dat je eigenlijk weet wat je verkeerd doet. Ging even een haakje naar Volt. Ik weet niet wat ik verkeerd doe, maar ik word er wel levenslang van afgetrapt. Dat kan dus niet zomaar. In ieder geval niet in Europa. Maar ik denk dus nogmaals dat in Amerika dat ook iets genuanceerder ligt.
Ja. Nou Martijn, zo te horen hoef je het niet te gaan proberen, want het is oude wijn in nieuwe zakken.
Ja, ik denk eerlijk gezegd dat de belangrijkste innovatie is dat Trump zelf er weer op zit. Ja, toch?
Ja,
want hij zit niet meer op Twitter. En dat vraag ik me dan nog wel af. Is het nou zo dat je op Truth Social ook automatisch Trump volgt?
Nee, voor zover ik weet niet. Nee.
Als hij dat slim was.
Dat heel interessant zijn.
Dat had hij toch.
Ze kunnen het algoritme natuurlijk wel gewoon zo inrichten dat je in ieder geval zijn post in je live feed op één hebt staan. Dat is een fluitje van een cent, zou ik denken.
De eerste suggestie om te volgen, Trump wordt.
Nou, zoiets. Het zou me niks verbazen.
In elk geval laten we jou toch maar even testen, zodat we daar achter komen. Dat wil je vast wel voor ons doen.
Ja, dat wil ik vast en zeker doen. Maar zoals gezegd, het moet even in onze app staan.
Ja, Ricky, heb jij de neiging om dit te gaan proberen? Social blijft moeilijk uit te spreken.
Nee, om eerlijk te zijn, niet echt. Nee, ik gebruik niet zo heel veel social media, om heel eerlijk te zijn. Eigenlijk alleen maar Twitter. En dat vind ik fijn, omdat er vrij weinig verdienmodel achter zit. Dus je hebt geen mensen die allerlei producten daar promoten. En Trump gaat natuurlijk zijn eigen agenda promoten. Dus dat is al het laatste eigenlijk waar ik in geïnteresseerd ben. Ik denk dat Twitter redelijk neutraal is. Ik vind het een beetje vreemd dat ze wel zo'n Trump ervan afgooien, hoor. Omdat het is niet zo dat hij geen invloed in onze wereld heeft. Dat hij dingen heeft gedaan die niet kunnen, dat is zeker ook waar. Ik vraag me vooral af. Ik denk eigenlijk vooral dat je de maatschappij heel erg polariseert op deze manier. Want je krijgt heel erg plukjes, groepen, mensen die eigenlijk alleen maar volledig in hun eigen bubbel zitten.
Ja.
En kijk, de algoritmes bij Facebook zorgden ervoor natuurlijk dat er bubbels ontstaan. Maar dan zit je nog wel op hetzelfde platform tenminste. En nu ga je die bubbels eigenlijk van elkaar loskoppelen. En ik denk, maar wie ben ik, hè? Dat weet ik gewoon niet. Ik denk dat het niet voor ons allemaal niet goed is. En dat we vooral met elkaar in gesprek moeten blijven. Ja. En als er dan af en toe een gekke opmerking van Trump op mijn feed voorbij komt, ja, dan moet ik daar maar lachen en het.
Ja, of je volgt hem niet.
Dus, precies.
Exact. Menno, ik wil van jou nog graag even horen hoe dat nou zit met de vrijheid van meningsuiting. Want je hoort zo vaak van iemand die van wie tweets worden gewist of die gewoon zijn account kwijtraakt, dat er censuur is gepleegd.
Ja.
Hoe zit dat nou eigenlijk met die vrijheid van meningsuiting? Hoe ver gaat die? En wanneer mag je iets censuur noemen?
Nou, het korte antwoord is, maar het blijft natuurlijk wel heel feitelijk, hè? En dat is ook de uitdaging op dit gebied. De vrijheid van meningsuiting valt in principe altijd gewoon in positieve zin uit, tenzij. Dus het mag tenzij. En het tenzij is het grievend, onnodig grievend, is het in strijd met een andere wet of iets dergelijks. En daar moet je dus in die afweging kijken, waarbij ook meespeelt, ben ik een wel of geen publiek figuur. Dat is bij Van Haga dus ook weer meegewogen.
Mag je nou meer of minder?
Nou, je moet als politicus heeft in de Tweede Kamer natuurlijk veel meer ruimte dan zeg maar publiek. Ja. Maar dus daardoor publiek ook wel meer ruimte. Maar ook daar, je zei het al, uiteindelijk mochten die berichten niet teruggeplaatst worden. Dus ook dat is beschermd. Ook omdat je natuurlijk wel weer een beetje
een voorbeeldfunctie hebt. Bijvoorbeeld, en wordt voorbeeldfunctie.
Precies, exact. Dus dat klopt. Maar dat is en blijft een lastige afweging die altijd afhankelijk is van de omstandigheden. Ik haat dat antwoord, maar dat
van
de omstandigheden van het geval. Ja. Ik probeer dat zoveel mogelijk te voorkomen, want daar heb je niet zoveel aan als je naar me zit te luisteren. Maar dat is bij die vrijheid van meningsuiting echt wel het geval. Maar hij is dus niet gewoon onbeschermd en onbegrensd. En dat is natuurlijk ook best lastig voor een platform die niet, waar we het eerder over hadden, een krant, zeg maar, een soort van eigen verantwoordelijkheid heeft om die afweging te moeten maken.
Generated content.
Ja. Maar wat mij dus stoort, is op het moment dat je in je eigen spel, dus even los van de vrijheid van meningsuiting, maar als jij in je spelregel zet, je mag geen dingen in strijd met de wet doen of die schadelijk kunnen zijn, wat je net ook voorlas, wat bij Trump gebeurt, dat staat ook nogmaals bij LinkedIn en Twitter. en Facebook, dan moet je ook wel die eigen spelregels handhaven. En dat is waar het volgens mij aan schort. En dat het op een manier gaat, hè, dat je krijgt te horen wat je verkeerd hebt gedaan. Gewoon, dit is het feit, hier heb je het juridische kader.
Transparantie.
Juist, transparant. Maar hier is het kader waarin staat in artikel 2, bullet 7, Romanite 88... staat hoe u dat en dat niet mag doen. Nou, u heeft dat gedaan. Als wij dat analyseren, komen wij tot de conclusie, u heeft de spelregels geschonden. En dat je misschien eerst eens een gele kaart krijgt en dat je dan eens een rode kaart krijgt. Haal het maar weg. Of we gaan eens een tijdje er even schorsen. Maar van de ene op andere moment gewoon meteen, bam, hè, een live ban, zonder dat je weet wat je verkeerd doet, anders dan een geautomatiseerd bericht, u heeft onze spelregels geschonden. En à la de paarse krokodil kom je nergens terecht. Dat is wat ik in de praktijk vind wat niet goed gaat.
Ja, er zit een Digital Services Act aan te komen. In Brussel zit die in de pijplijn. Ja. Wat zegt die over het beleid van social media platforms?
En met name het punt van die transparantie. En dat komt ook. Dus wat aardig is in die Van Haga-zaak is dat zeg maar die toekomstige wetgeving is al meegewogen. Hè, dus dat is, vind ik altijd wel mooi. Dat recht zegt, nou, het is weliswaar de toekomst, maar het weegt het wel mee. Dat je transparant moet zijn over wat zijn je spelregels. Nou, dat rommelde daar ook wel een beetje. En nou ja, als je net voorlas met hoe Trump dat op zijn app wil gaan doen, dat blijft ook uiterst vaag.
Ja.
En soms mag het, maar. Maar nou ja, waar het concreter kan graag. Plus twee. Sorry, dan ben ik van me apropos.
Okay.
Dat krijg je als je me veel te veel zendtijd geeft.
Dat is het. Maar,
terug naar een half uur.
Terug naar een half uur, dat is misschien makkelijker. Maar we moeten het sowieso nu afronden. Okay, tijd is om.
Sorry,
dus het komt eigenlijk uitstekend uit.
Okay, nou.
Dankjewel Menno Wij. Dankjewel Ricky Gevers voor de functie van co-host vandaag. Dankjewel Martijn de Rijk, BNR-collega. En tot zover BNR Digitaal. Terugluisteren via bnr.nl, onze app, of via de podcast-app die jij gebruikt. En daar vind je ook mijn andere podcasts, zoals de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Space Cowboys deze week met de invloed van het conflict in Oekraïne op de samenwerking met de Russen in de ruimtevaart. Bijvoorbeeld bij de Europese marszonde ExoMars, die jaren uitstel oploopt. Vanaf vanavond staat die podcast online. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.